Dit is NH Lunchroom. En ja, je zou misschien denken dat het stoken van jenever een echte mannenzaak is. Maar tegenwoordig zijn er ook steeds meer vrouwen die zich bezighouden met het eeuwenoude ambacht, want dat is het. Bij mij in de studio is Fanny van Wees van distilleerderij De Ooievaar in Amsterdam. Welkom, Fanny.
Hallo.
Het is echt een familiebedrijf ook, hè? Wie begon daar ooit mee? In jouw familie?
Nou, het bedrijf is al. Het oudste deel van het bedrijf is van 1782. Dat komt uit Den Haag. En het jongste bedrijf is van 1883. Mijn opa nam dat over in 1922 ongeveer.
Oh ja. En jouw vader daarna? Ergens.
Mijn vader heeft het daarna overgenomen. En in 2000 heb ik het weer van hem overgenomen.
Ja, maar jij liep daar dus als klein meisje al rond tussen de ketels en de stoker.
Tussen de ketels niet zozeer, maar ik liep wel rond in de bottelarij, want bij de ketels mocht ik toen niet komen.
Nee.
Maar de bottelarij vond ik wel geweldig om daar rond te toeren met al die flesjes die gevuld werden en automatisch gesloten enzovoort.
Ja, en vond je het toen lekker ruiken? Kun je dat nog herinneren?
Ja, ik ruik nu nog steeds. Als ik binnenkom en ik ben even een tijdje niet geweest en ik doe de deur open, dan ruik ik de geur van toen.
Oh, dat is wel mooi.
Ja.
Een blijvende herinnering eigenlijk.
Ja, zeker.
Die er
ja.
elke dag nog is.
Ja. Ja,
nou is dat distilleren echt een oud ambacht, eeuwenoud. Kun je uitleggen hoe dat werkt?
Distilleren zelf. Bij het distilleren maak je gebruik van het kookpuntverschil tussen water en alcohol. Water, het is altijd een mengsel van water en alcohol in die ketel. Water kookt bij 100 graden en alcohol tegen de 80. Dat betekent dat als je die ketel gaat verwarmen, dat die alcohol eerder gaat verdampen dan het water. Tezamen met de ingrediënten die je meestookt. Heel veel mensen denken dat je gaat stoken om een hoog percentage alcohol te krijgen of om meer alcohol te krijgen. Dat is niet waar. Je stookt omdat je van de vaste ingrediënten de geuren die vervluchtigen wilt vangen. En waar kun je ze het beste in vangen? In alcohol. En dan blijven ze ook mooi zoals ze zijn.
Het is eigenlijk een geurenvanger.
Eigenlijk is het een medium om een geur te onttrekken.
Aha. En is jenever eigenlijk altijd gemaakt van graan?
Vroeger, het begon eigenlijk bij brandewijn. Vroeger werd brandewijn was er voordat er jenever kwam. Er werd van wijn gestookt. Daarna ging men ook over en mede eigenlijk ingegeven door het feit dat we oorlog hadden met Spanje, met Frankrijk. Waardoor we niet meer aan wijn konden kopen. In ieder geval niet de wijn die we gebruikten voor de brandewijn.
Oh, dan hebben we het over heel lang geleden.
Ja, dat was in de 80-jarige oorlog ongeveer. Nee, 1820 geloof ik of zo. Ik weet niet. Pak me niet op data, want ik weet alleen nog de 1600 slag bij Nieuwpoort. Maar dat heeft er niks mee te maken.
De brandewijn.
De brandewijn die was er dus voor de graan. En de granen die kwamen ter vervanging van de wijn op een gegeven moment in beeld. En er werd natuurlijk al met graan gewerkt voor bier. En daar werd vergist. En zo, ja, dan ontstaat er dus alcohol door die vergisting van 6-7% in bier. En in plaats van dat ze er bier van gingen maken, dachten ze, dan kunnen we dus ook, net als bij die wijn, kunnen we dat ook gaan distilleren. Dan kom je tot een hoger alcoholpercentage. En ongeveer 12, 14, 18% hangt er vanaf hoe lang je doorgaat. En dan kreeg je het ruwnat. Dat was het eerste distillaat wat je krijgt als je vergiste granen gaat stoken. Dan ga je nog een keer stoken, dan krijg je het enkel nat. Dan werd het ongeveer 24%. En dan werd het een derde keer gestookt. Heel vroeger niet, want dat hield Zilde al op bij 40% in twee keer. Maar wat later gingen ze het proces steeds meer verfijnen. En toen gingen ze door in drie stappen naar 48%. Ja, ja. Van ruwnat naar enkelnat naar bestnat, het beste nat, ofwel moutwijn.
Ja, en dat is dan het sterkste eigenlijk?
Dat was het sterkste. Tot een bepaalde periode. Op een gegeven moment kwamen er ketels waarmee je nog hoger kon komen dan 48%. Dat werden de fijnketels. En de fijndistillateurs kochten de moutwijn van de branders die de moutwijn maakten. Die kwamen in hun ketel niet tot een goed resultaat. In ieder geval niet zo verfijnd als de fijnketelstokers uiteindelijk. En dat werden de huidige distillateurs. Althans, dat waren distillateurs tot voor 1900.
Ja, ja.
Want in de 20e eeuw zijn bijna alle distillateurs verdwenen.
Ja, er wordt bijna niet meer zelf gestookt eigenlijk, nu.
Er wordt nog wel moutwijn gemaakt, her en der.
Ja.
Maar dat doorstoken, dat fijn distilleren, wordt nauwelijks nog gedaan. Dat is ook best wel een kostbare zaak.
Ja, maar ik begrijp dat het is echt een eeuwenoud ambacht. Wanneer zou je kunnen zeggen dat zo'n beetje de eerste variant van jenever verscheen?
15e eeuw.
15e eeuw. Zo lang geleden.
Ja.
En wie stookte dat dan? Wie maakte dat?
Dat waren vooral in Schiedam. De branders die begonnen daar eerst mee. Die gingen in de moutwijn eerst jeneverbessen meestoken. Maar dat was branderig. Dat was nog niet zo verfijnd als dat je dat in een fijnketel deed. En later gingen dus die branders zich afscheiden. Gingen de branders die verder wilden gaan zich afscheiden van die gewone branders. En dat werden de fijndistillateurs. En dat was, ja, ik denk dat het zich in een eeuw of twee heeft ontwikkeld tot het niveau waarop het uiteindelijk in de 19e eeuw was.
Ja, en was Nederland inderdaad een soort koploper in deze techniek?
Nederland was eigenlijk de enige die granen en jeneverbessen en kruiden stookte tot een jenever. Maar je moet weten dat Nederland toen niet Nederland was zoals het nu is.
Nee,
België hoorde daarbij, ja, een stukje, ja, van Duitsland, een stukje van Noord-Frankrijk. Dus ja, het was wel iets anders samengesteld.
Ja, ja, maar het heeft een lange geschiedenis. En gelukkig zien we eigenlijk dat die tradities wel behouden blijven. En dat er toch wel een aantal stokerijen zijn in Amsterdam. Zoals de Ooievaar bijvoorbeeld. Waar nog op heel, ja, traditionele wijze gestookt wordt. Is dat eigenlijk bijzonder? Dat jij als vrouw een jeneverstokerij runt?
Toen ik ermee begon was het heel bijzonder. Toen was ik de enige. Maar in het verleden was het helemaal niet zo bijzonder. Want er waren vooral vrouwen die zich met het ambacht bezighielden.
Oh ja?
Ja.
Als we het hebben over de 16e, 17e eeuw?
Ja.
Ja? Wat,
ja,
grappig.
15e, 16e. Toch pas toen het zich meer ging professionaliseren, toen kwamen er meer mannen in beeld.
Oh, tot die tijd was het een soort thuishobby-ding. Of na-hobby.
Thuisvlijt, net als kandeel maken en advocaat maken. Dat deed men allemaal thuis.
Oh, wat grappig. Maar goed, jij bent dus bij de Ooievaar bezig met, nou ja, natuurlijk de tradities in ere houden. Maar je experimenteert ook. Wat doe jij bijvoorbeeld allemaal door de jenevers heen?
Alles wat lekker ruikt en waar ik zelf gek op ben, daar probeer ik mee te experimenteren of dat ook inderdaad als stooksel zo eruit komt zoals ik denk. En een aantal daarvan gebruik ik voor jenevers, zoals bijvoorbeeld kervel, venkel, bleekselderij, kummel. Oh ja. Ja, dat werd vroeger ook wel gebruikt. Knoflook heb ik zelfs gestookt, maar dan niet voor jenever.
Voor wat dan wel?
Nou, dat heb ik in een likeur verwerkt, een groentelikeur. Een hele vreemde lucht eigenlijk.
Ja.
Zelf een beetje umami-geur komt eraf. Mensen vinden het heel verrassend om te ruiken.
Ja.
Eerst schrikken ze en dan vinden ze het vreemd. En dan gaan ze het proeven en ineens worden ze enthousiast.
Grappig, een soort knoflooklikeur. Ja. Ja, ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar ja, het is natuurlijk nieuw, dus daar moet je dan even aan wennen. En lukt het altijd? Of komt er ook wel eens een brouwsel uit waarvan je denkt, nou nee, toch maar niet?
Ik moet zeggen dat het meeste, ik begin er niet zomaar aan. Maar ik ruik iets en ik denk van dit kan wat worden. En meestal is dat ook zo. Het is eigenlijk nooit zo geweest. Ik dacht van nou, dit is niks. Zelfs bieten heb ik gestookt en het is zoals ik dacht dat het zou worden.
Oh ja.
Dus je bent
een beetje gronderig misschien. Met je aard.
Nee, dat stook je niet mee. Want bittere aardse tonen die blijven achter in de ketel. Dat zijn de verfijnde geuren die juist vervluchtigen.
Ah ja. En wat kun je er dan verder allemaal ingooien bijvoorbeeld? Behalve kruiden en zoiets als bieten?
Groenten, dus bloemen, noten, allerlei soorten vruchten. Zoals bijvoorbeeld de yuzu. Dat is een vrucht die komt uit Japan. En die heb ik ontdekt eigenlijk door heel veel uit eten te gaan bij de betere chefs die daarmee experimenteerden. En vanaf dat ik het voor het eerst geproefd heb, dacht ik, daar moet ik iets mee. En heb ik gepoogd om eraan te komen. En ze komen nu rechtstreeks uit Japan, worden ze ingevlogen en gestookt. En het is werkelijk een geweldige. Als ik erover praat, krijg ik het water in mijn mond als ik aan die geur denk.
Ik zie je ook helemaal blij gaan kijken. Maar dat is dan een likeur, niet een jenever,
daar
toch?
Maak ik een likeur van, maar ook een gin. Samen met een gin-distillaat maak ik daarvan een 100% gedistilleerde gin.
Ja,
dus
ja.
Zonder toevoegingen van andere vreemde alcoholen.
Ja. Maar je moet dus eigenlijk als stoker moet je heel creatief zijn. Je moet nieuwe dingen en combinaties verzinnen en bedenken dat iets wat je op je bord hebt liggen misschien wel lekker zou zijn om te stoken. Maar je moet denk ik ook een goede neus hebben.
Ja, maar dat kan eigenlijk iedereen. Dat ontwikkel je vanzelf. Om die reden probeer ik ook mensen vaak als ze bij mij komen te leren hoe ze kunnen ruiken. Ik heb er ook iets voor bedacht waardoor ik mensen beter kan leren ruiken.
Wat dan?
Ja, dat is een beetje dat kun je niet even zo uitleggen. Nee, dat moet je
een bepaalde
ervaren.
Methode.
Ja, ja. Mm-hmm. En het punt is dat iedereen goed kan ruiken, tenzij je echt een afwijking hebt aan je neus. Maar iedereen kan het leren. Het is een kwestie van oefening. En ook concentratie. En dat is wat het vaak ontbreekt. Als je zit te praten en je eet, dan vergeten heel veel mensen dat je ook nog aan het proeven zou kunnen zijn. Dus ze praten en ze eten en ze proeven niks meer.
Nee.
Terwijl als je dat wel geconcentreerd doet, dan ervaar je veel meer wat je op je bord hebt.
Ja, jij geeft dus workshops ook op dit gebied. Ja. En je probeert jouw dochter het vak bij te brengen. Hoe oud is zij trouwens?
23.
23. En ja. Heeft zij ook de passie voor de stooksels?
Nou, ik moet zeggen, toen ik 23 was, had ik nog niet zo heel veel passie voor de stooksels, maar meer voor het bedrijf. De passie voor stooksels is meer gekomen doordat ik het ben gaan doen. Ik ben het haar nu aan het leren. En ik merk dat ze elke keer als ze iets gemaakt heeft, dat ze daar steeds enthousiaster op wordt. Het is voor haar nu meer dat runnen van het bedrijf, hoe dat allemaal rijlt en zeilt. Dat is nog even interessanter dan dat distilleren zelf. Ja. Maar dat komt vanzelf.
Zeker weten, dat is bij jou ook gebeurd. Ja. Hey, tot slot nog even, ik zag dat deze maand bekend is geworden dat jouw ambacht wordt opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Dat lijkt me mooi, maar wat betekent dat concreet bijvoorbeeld voor jouw zaak?
Dat betekent dat je je eigenlijk committeert om het ambacht te laten voortbestaan. Het is dus het feit dat je als zodanig op de lijst wordt geplaatst, dat betekent dat je dat gaat uitdragen op allerlei manieren. En dat uitdragen, het heeft één te maken met het leren van andere mensen van het ambacht. Maar twee, ook naar het publiek toe. Maar blijven vertellen dat het ambacht nog levend is en dat het moet blijven bestaan.
Nou, dat heb je bij deze bewezen, hier in de lunchroom. Ja. Dank dat je er was en veel succes nog.
Graag gedaan.